Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Treinen zonder conducteur, lange wachtrijden rijden op het vliegveld. Restaurants zonder horecapersoneel. Nog nooit waren zoveel mensen aan het werk en tegelijkertijd zoveel openstaande vacatures. De krappe arbeidsmarkt is een breed gevoeld probleem. En weten we ondertussen, als je vaker naar PeoplePower luistert, gaat dat nog wel even een tijdje duren. Zo'n jaar of 2025 is de inschatting. Ja, hoe zorg je nou eigenlijk voor dat je organisatie gezien wordt als een aantrekkelijke werkgever? Want je wil natuurlijk dat die bijzonder leuke, getalenteerde mensen bij jou komen werken. Goed teamleiderschap is daarbij van groot belang, omdat het heel veel positieve effecten kan hebben op het behoud van werknemers, het welzijn van werknemers en de productiviteit. Maar wat is dat eigenlijk, teamleiderschap? Welke invloed heeft het op de organisatie en hoe ontwikkel je dat? De antwoorden van deze vragen, daarvoor heb ik twee leuke experts uitgenodigd. Natasja van Doorn is Director of People and Culture. Dat is een beetje de nieuwe naam die aan het ontstaan is volgens mij voor HR. Maar dit is veel leuker, People and Culture, bij Wortel. En Arjen Swank is hier weer, Senior Engagement Specialist bij Effectory. Ja, en mijn maandelijkse vaste gast eigenlijk en collega, sidekick. Weet ik veel hoe ik het allemaal ga noemen, maar dat maakt ook niet zo uit. Dankjewel voor het luisteren natuurlijk alvast naar deze aflevering van People Power.
People Power met Glenn van der
Natasja en Arjen, leuk dat jullie er zijn. Arjen, teamleiderschap. Ja, ik weet ondertussen na 500 plus afleveringen en 3 boeken en heel veel andere dingen die ik zelf gelezen heb. 3 boeken geschreven moet ik zeggen. Weet ik wel wat van deze wereld, maar dit was voor mij een nieuw woord. Misschien is het een heel eenvoudig iets, maar wat is teamleiderschap?
Nou, het is ook weer niet heel ingewikkeld. Kijk, heel vaak kijken we naar management en naar organisatieleiderschap. Maar de onderbelichte factor is, wat doe je nou eigenlijk in de teams? Hoe geef je vorm en hoe geef je structuur en hoe geef je eigenlijk leiding aan je team? En dat team kan in sommige organisaties heel groot zijn. Sommige mensen hebben teams van honderden plus medewerkers. Eigenlijk heb je dan gewoon een organisatie op zich. Ja. Dat is niet echt meer een team. Volgens mij is de ideale teamsamenstelling of aantal ligt ook ergens tussen de 7 en de 10, hè, om heel effectief te werken. Natasja knikt ook.
Het is een beetje de scrumgrootte, toch? Dus je moet precies. Samen een pizza kunnen eten. Een Amerikaanse pizza in ieder geval.
Precies.
Samen een Nederlandse pizza is wel heel klein.
En als je hem met je team, ik denk op een goede manier werkt. En je hebt die teams die met elkaar samenwerken of cross-functioneel werken. Je hebt dat goed vormgegeven. Ja, dan ben je als organisatie vaak ook slagvaardiger en effectiever. Alleen het is zonde dat we dan kijken naar, god, wat kunnen we vanuit de strategie doen met ons leidinggevend kader. En daarbij afdelingen meteen als aanspreekpunt gebruiken. Maar misschien juist ook vanuit bottom-up. Hè? Wat komt er nou uit eigenlijk van de teams? En als jij je organisatie wil veranderen bijvoorbeeld, ja, dan moet het in de teams gebeuren. Daar wordt het werk geleverd. Niet altijd in die overkoepelende strategie vormen, maar juist bij de mensen die de hele dag bezig zijn met je klanten. Of productie van bijvoorbeeld in de IT of in dienstverlening. Kijk, kleine teams, heel snel handelend en continu dicht op de klant.
Dan maar ik hoor je dus zeggen, eigenlijk wordt er in de aanpak van het verbeteren van de organisatie veel te veel gekeken naar het harkje. Terwijl de kleinste eenheid waar je je toe verhoudt, je team, de mensen die echt je naaste collega's zijn.
Ja.
Dat is eigenlijk misschien wel het sterkste om daar juist op in te zoomen.
Dat denk ik wel.
En waarom is dat dan zo? Waarom is het zo belangrijk om dat,
nou, omdat
om net een slagje kleiner te gaan?
Ja, het heeft vanuit de omvang, denk ik, omdat je er veel makkelijker op kan sturen. Je hebt er meer invloed of meer grip op, denk ik. Zeker als teamleider kun je met een team sneller schakelen dan met de hele organisatie. Dat is toch een veel hoger niveau, groter begrip. Maar ik denk ook dat de beïnvloeding van bijvoorbeeld je engagement, hè, je bevlogenheid en je betrokkenheid, is gewoon het grootst als je met je directe collega's in een prettige sfeer en op een goede manier samenwerkt. Dus ja, je leidinggevende die daar jou de kaders geeft van binnen dit kader, hè, geef ik je het vertrouwen en autoriteit om zelf je werk goed te doen. Dat is ook makkelijker af te stemmen dan als je dat op een hele organisatie brede omgeving zou moeten doen.
En de mensen van het voelt ook alsof de mensen van je team, dat zijn de mensen die je het meest spreekt, waar je het meest mee samenwerkt, die het dichtst bij je staan, waar je het meest verbonden misschien zelfs al mee voelt.
Precies, dus je ziet gewoon direct effect als je daar veranderingen in aanbrengt. En dat is denk ik de toekomst van teamsamenwerking is dat je niet alleen meer je eigen team hebt. Je hebt ook die cross-functionele teams. Hè? Dus we gaan teams kort bij elkaar zetten. We hebben een bepaalde opdracht in de organisatie. Die moet uitgevoerd worden. Verschillende disciplines zetten we bij elkaar. Of misschien is het wel een klantcase. De klant heeft een bepaalde opdracht. En daar gaan we met elkaar aan werken. Dat is op zich, dat is ook een team. Hè? Dat kan ook goed functioneren met elkaar. Maar het zijn inderdaad precies de mensen. En dat maakt dat het de rode draad in dat teamleiderschap of in de teamsamenwerking. Dit zijn de mensen waar je de hele dag mee werkt. Die zie je het meest, daar overleg je het meeste mee. Misschien heel intensief in bepaalde periodes. En die maken dus ook alles mee. Dus ja, ook je brengt je privé mee naar werk. Ook dat zul je in een team sneller zien dan dat je als CEO terugkijkt en denkt, goh, ja, wat speelt er eigenlijk op persoonlijk vlak? Daar heb je eigenlijk te weinig blik op, denk ik.
Maar jij zegt dus eigenlijk ook, hè, de afdeling is eigenlijk een te grote eenheid. Als je daar, hè, want tenminste als de afdeling niet 5 mensen is, maar 20, 25.
Soms in beheersbaarheid is dat denk ik wel. Soms heb je die structuur wel nodig, zeg maar, hè, om een soort van hokje eromheen te plaatsen. Maar ik vind het een beetje oud denken. Wat mij betreft mag die afdeling best wat meer opgeknipt worden en wat ja, mag dat wat flexibeler? Ik denk moderne organisaties zijn niet per se meer gebaat bij alleen maar de ouderwetse structuur of hiërarchie of het harkje, zoals jij het zo mooi noemde. Ja. Dat kan best wel een levend entiteit zijn, want je bedrijf ontwikkelt zich ook continu. En de dynamische omgeving roept er misschien wel om dat je sneller wil inspelen op je klantvraag en daarom niet meer in het ouderwetse harkje bij elkaar moet zitten. Maar juist met hele snelle agile teams is natuurlijk het hipste van het hipste. Dat je zorgt dat je gewoon agile en in Scrum met elkaar multidisciplinair aan het werk bent.
Ja. Wat is er dan nodig voor dat teamleiderschap? Want het grappige is dat het niet heet de teamleider. Want dan is het een mens, maar het is teamleiderschap. Hè? Dus het is meer een soort activiteit of een rol of een kwaliteit waar we het over hebben.
Ja, het is denk ik de vorm, dus meer de activiteit. En dat klopt dat je dat zegt. We gaan het niet hebben over degene aan zich, maar meer het gedrag, hetgene wat die uitvoert. Ik denk in mijn optiek, en dat zie je ook wel terug in wat mensen teruggeven, teams werken het beste als er in vertrouwen gewerkt wordt. Dus die teamleider is er niet denk ik om het werk uit te delen. Dat kan de afstemming zijn. Maar dat zou je zelfs aan het team zelf kunnen overlaten. In zelfsturende organisaties of zelforganiserende bedrijven heb je die leider niet nodig om te zeggen, jij doet dat en jij doet dat. Mm-hmm. Dat doen we zelf. Maar die geeft wel de kaders weer. Dus we willen uiteindelijk dit resultaat bereiken. De wat, zeg maar. De hoe mogen jullie zelf bedenken. Maar de wat, die geef ik je mee. In het licht van waarom doen we dit ook alweer als organisatie. En het vertrouwen, dus in vertrouwen met elkaar werken, dat we de juiste mensen aan boord hebben en dat we met elkaar op de juiste manier het werk gaan verzetten. Dat is volgens mij de faciliterende rol van de teamleider.
Oké. En welke kwaliteiten zitten daar dan achter? Hè? Wat moet je dan kunnen? Of wat is er nodig? Misschien is dat beter, want anders wordt het toch weer op een persoon geprojecteerd.
Ja, heel, heel goed luisteren wat speelt er om daarin in te kunnen spelen. En durven los te laten. Ik denk dat voor de meeste managers in de laatste 3 jaar, zeker sinds we met die COVID-pandemie werden geconfronteerd, konden we niet meer input gestuurd werken. Dus we gingen heel erg over naar output gestuurd. Ik wil dat we dit bereiken. En ja, dan moet je wel durven loslaten als manager. Managers vroegen ons het meeste, goh, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe geef ik leiding? Hoe geef ik richting? Zonder dat ik meteen bepaal wat er moet gebeuren. Dat mogen ze dan zelf wel verrichten. Of dat mag het team zelf uitzoeken, zeg maar. En dat vertrouwen geven is ook heel veel loslaten. Dus ik heb jou aangenomen, dus ik vertrouw erop dat je de goede persoon bent. Anders zat je niet in dit team. We zijn allemaal volwassenen. En ik heb ook vertrouwen in je kwaliteiten. Dus ik luister naar wat je nodig hebt. Dat faciliteer ik voor je. En ik denk dat je ook de verantwoordelijkheid hebt voor learning and development. Of voor het leren naar de toekomst.
Oké, dus ontwikkeling van mensen.
Ja, dus ik help jou in je ontwikkeling.
En waar ik aan zit te denken is, als je mensen laat samenwerken, ontstaat er vanzelf gedoe.
Soms wel.
Ja, toch? Ik zie Natasja ook al lachen. Ja, dat gebeurt gewoon. En dan ga ik nog iets onaardigs zeggen. Ik denk dat de gemiddelde mens niet volwassen genoeg is om dat zelf op te lossen. He, daar is vaak hulp bij nodig.
Ja.
Kijk maar naar een gezin. He, dat is al ingewikkeld. Dus laat staan als je dat op het werk doet. Iedereen heeft zijn scherpe kantjes. Daar zijn ze niet helemaal van bewust. Die kom je wel tegen als je gaat samenwerken. Dat wordt niet uitgesproken. Nou, iedereen herkent en voelt het waarschijnlijk al aan. Ligt daar ook een rol? Is dat ook een belangrijke rol van dat teamleiderschap om te zorgen dat een team zich in die zin ontwikkelt van ik snap waar jouw zwakte zit, hoe ik daarmee omga. We kunnen dat benoemen. Het is niet erg. Hè? Ja. Het is niet zo dat, want vaak ligt er ook een soort, straks krijgen we ruzie met elkaar, dus we maken maar geen ruzie.
Ja, kijk, die fases moet je als team ook doorheen. En iedere verandering die je aanbrengt in je team, zul je weer een soort van die fases, daar is zo'n model voor. Hè? We gaan... Ja. Ik zeg zo altijd verkeerde volgorde, maar het is forming.
Norming.
Performing.
Die. Uiteindelijk eindigt het bij performing. Ja.
Performing teams, high performing teams, die zijn al die fasen doorheen gegaan. En ga je wat veranderen, dan ga je in meer of mindere mate weer opnieuw daardoorheen. Dus je zal continu als teamleider bewust moeten zijn van in welke fase zitten we nu. En waar ik persoonlijk wel heel erg fan van ben, is dan ook te kijken naar situationeel leiderschap. Dus wat heeft iemand nodig op dit moment om zich verder te ontwikkelen? Of wat heeft het team misschien nodig? En de ene heeft echt even een hand nodig om hem de weg te wijzen, zeg maar. Ik neem je aan de hand mee en ik laat je zien hoe het moet. En de andere zegt, joh, geef mij maar het vertrouwen. Ik kan dit al lang. Ik doe dit gewoon. Eén keer in de zoveel tijd checken we wel in en dan kunnen we verder. En ik denk dat teams die effectief met elkaar werken, die spreken uit wat er mis zit. Dus die hebben hoge mate van volwassenheid in die feedback. En die durven dat ook met elkaar te bespreken. En dan ben je faciliterend als leider. Je hoeft dat niet op te roepen. Als je maar zorgt dat je het met elkaar bespreekt, dan kan je er zelf tussenuit stappen, zeg maar. En de ouderwetse, in mijn ogen, vorm van leidinggeven is dat op willen lossen of dat op te pakken. Maar dat is niet per se jouw rol. Als jij faciliteert, kunnen mensen dat prima zelf.
Ja. Nou, borrelt dit onderwerp niet voor niks naar boven? Daar zit ongetwijfeld heel veel data achter, zeg ik dan maar even. Want Effectu doet veel onderzoek.
Precies.
En uit dat onderzoek kun je ook naar boven toveren. Ja, wat nou eigenlijk de factoren zijn die leiden tot een succesvol, gelukkig, blij organisatie met blije mensen. Dus hoe ligt het verband tussen dat teamleiderschap en dat op een goede manier inrichten en ondersteunen en een succesvol bedrijf zijn?
Ja. Daar zijn wel, ik denk wel honderden studies naar. Natuurlijk naar, misschien wel nog veel meer naar, wat is de effectiviteit van leiderschap en hoe geef je dat effectief vorm? En waar heb je de meeste invloed? En daaruit zie je dat nu in de afgelopen tijd veel focus is gekomen op dat teamleiderschap. Omdat het helpt om organisaties meer duurzaam succesvol te maken. Dus De kaders worden gezet vanuit de board of vanuit de directie of hoe je dat in je organisatie ook hebt ingericht. Om daarna veel meer op lager niveau, of als je niet de harkjes voor je ziet, maar in andere niveaus, zeg maar in de teams, effectief met elkaar toe te werken naar dat doel. Waar je het meeste terugziet in bijvoorbeeld het geven van vertrouwen, is dat mensen ook meer hun werkgever waarderen, omdat ze zelf ook vertrouwen hebben in de toekomst. Dus ze krijgen meer vertrouwen in de toekomst van de organisatie. Ze leven meer mee in de missie en visie van de organisatie. Je kan ook het hele recruitmentproces veel meer bij het team neerleggen, in plaats van bij een meer overkoepelend orgaan. Dus recruitment doet het voorwerk en je team doet de uiteindelijke selectie en zegt, deze past bij ons of niet. En op die manier krijg je ook met je team veel meer gedaan. Dus de visie vanuit de verantwoordelijkheid meer bij het team past ook heel goed bij een duurzaam succesvolle organisatie naar de toekomst toe. Waarbij een onderscheid zit tussen zelfsturend, helemaal de eigen verantwoordelijkheid voor het team, en zelforganiserend. En persoonlijk, en als ik ook kijk naar de ontwikkeling die Effectu bijvoorbeeld maakt, is dat zelforganiserend veel meer een dominante trend wordt. Dus helemaal alles weghalen bij de teams. Ja, dat is ook niet helemaal. Of daar de verantwoordelijkheid leggen is ook niet helemaal effectief. Want dan lopen ze soms vast in allerlei processen die je als organisatie in één keer kan regelen. Maar alles weghalen, dan hebben ze niet het gevoel dat ze waarde toevoegen. Dus ze willen ook waarde toevoegen in bijvoorbeeld in het aannemen van nieuwe collega's. Ja. Daar een stem in hebben.
Ja. Nou, hoe dat dan in de praktijk eruit ziet, dat hoor je zo. Want dat ga ik vragen aan Natasja van Doorn van Bortel.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Natasja van Doorn van Wortel. Hoe spreek je dat? Wortel, hè? Ja. Dus de nadruk op de tel. Wortel. Ja. Anders wordt het wortel en dan klinkt het weer veel minder spannend. Van Wortel. Met allemaal Willy Wortels. Die grap zal 1000 keer gemaakt zijn. Minstens. Voor mijn excuses altijd. Maar ja, weet je, dat gebeurt gewoon als je in de studio staat. Dan komt eruit wat er in je hoofd zit. En Arjen Zwank van de Factory. We hebben het over teamleiderschap. Natasja, waarom herken je die term eigenlijk? Teamleiderschap. Is dat iets wat leeft bij jullie? Of?
Ja, teams en leiderschap. Dat heerst bij ons. Is eigenlijk ook los. En als je kijkt naar onze teams, dan zijn we steeds meer op zoek naar één leider per team. En vragen we natuurlijk ook om een stukje leiderschap van onze mensen.
Ja. Waarom is dat belangrijk? Je hebt net natuurlijk Arjen gehoord, die vanuit de breedte, vanuit al die organisaties die ze onderzoeken en hij ziet. Als je nou naar je eigen organisatie kijkt, waarom is dat team, die kleinste eenheid nou zo belangrijk?
Ja, voor ons is het omdat dat groepen mensen zijn met dezelfde kennis of passie. Die echt inderdaad intensief met elkaar samenwerken. En ook op een mooie manier kennis met elkaar delen. En elkaar dus op die manier versterken. En op die manier kunnen we inderdaad ook veel meer werken aan standaardisatie. Aan onze implementaties bij klanten. Dus kennisuitwisseling. Anderzijds is het ook ter aanvulling wat er net gezegd had. Als het gaat om veranderingen. En veranderingen die we doorvoeren in onze organisaties. Of organisatie. Dat het makkelijker is om dat in teams te laten landen en dan met teams aan de slag te gaan om zo'n verandering door te gaan.
Ja. En dan ook daar in dat team te kijken van wat betekent dit nou eigenlijk voor jullie en
precies.
Hoe... Omdat het overal net weer anders is waarschijnlijk.
Ja, en het ook per team echt goed uit te leggen. Omdat ieder team op een ander volwassenheidsniveau werkt of acteert. Of met hele andere technologie of oplossingen bezig is. En op het moment dat je met een bepaalde verandering komt, kun je hem ook op die manier uit gaan leggen en vertalen naar het team. Wat die verandering dan daadwerkelijk voor dat team betekent.
Ja.
En voor de individuen in het team. En wat heb je dan nodig om vervolgens die verandering door te gaan?
Ja, nu zitten jullie in de IT, Microsoft implementaties en zo. Nou, dat is allemaal prachtig en belangrijk natuurlijk. Ook natuurlijk enorm veel last van die arbeidsmarktkrapte. Dat kan bijna niet anders. Mm-hmm. Of juist niet, dan willen we natuurlijk helemaal weten hoe het zit. Jij zat net al een beetje te knikken bij Agile en Scrum. En dat zijn natuurlijk ook teams, hè?
Ja.
Is dat een methodiek van werken die jullie gebruiken?
Ja, in onze projectteams, inderdaad.
Okay. Oh,
ja.
Maar dat zijn andere teams.
Precies, dat zijn andere teams.
Dus je zit in meerdere teams, hoor
klopt.
Ik jou al zeggen.
Ja, klopt.
Maar leg eens uit, hoe zit dat?
Ja, je hebt eigenlijk je basisteam, je home, waar je in zit. En dat basisteam...
Dat heet ook je home?
Nee, ik noem het een home.
Oh, dat klinkt gelijk heel gezellig. Ja.
Nee, je hebt dat basisteam. En binnen dat basisteam heb je dus ook bijvoorbeeld je teammeetings. Daar heb je het over expertise met elkaar te delen en kennisopbouw. Daar stel je doelen als team en daar zit dus ook die teamleider, wij noemen het een head of, en dan met de naam van het team daarachter. Dat is eigenlijk het team waar je dus het hele jaar in zit en met elkaar doe je leuke dingen, met elkaar werk je aan die doelen, ga je door feedback heen, geef je elkaar feedback.
En wat is de gezamenlijke deler die je dan met elkaar hebt? Is dat
die expertise.
Die expertise, dus je bent ingericht op waar je, wat je vak is, waar je goed in bent.
Ja, precies.
Oké, dus alle .netters, bestaan die nog? Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Of is dat alweer heel ouderwets?
Nou, bijvoorbeeld alle mensen die iets met secure doen, die zitten bij elkaar in één team. En dan hebben we daar nog een onderscheid in. Op het moment dat je een consultant bent, dus het project uitvoert voor onze klanten, dan zit je in dat subteam. Dus dan is het secure consulting. En dat is het team waar je dan op dagelijkse basis mee samenwerkt. Okay. Ja.
En, zeg je dan?
En
dan gaan we hem. Want je zit met dat team, werk je bijna nooit aan één klant. Dus dan ga je iets maken voor een klant. Of je gaat iets implementeren voor een klant. En dan kom je in een projectteam.
Ja, dan heb je een projectteam met een projectmanager. Ja.
Maar daar doe je eigenlijk het echte werk in.
Ja, klopt.
Oké. En hoe zorg je dan dat je de kracht van die teams, want die zit eigenlijk in allebei, dat je die allebei gebruikt? Want je hebt dus ook eigenlijk twee team leads of
Nee, dat ervaren mensen niet zo. Omdat als je kijkt naar een gemiddelde werkweek van een medewerker, dan zitten ze ook nog eens op meerdere projecten. Dus het is niet zo dat ze op één project zitten.
Aha.
Dus ze weten in welke subteams ze zitten voor de projecten met de projectmanager. En ze weten dat hun head-off, dat degene is die ook inderdaad met regelmaat bij ze incheckt. Die het team met dezelfde expertise samen laat komen. Bezig is met die doelen. De jubileummomenten bespreekt. Dat soort dingen.
Oké, dus je basisteam. Dat is de leider. Daar zit het leiderschap van. Ja. Voel je thuis? Hoor je erbij? Ben je je aan het ontwikkelen? Heb je leuke collega's? Dat is echt je home community eigenlijk. Ik vond het eigenlijk wel mooi.
Ja.
Ja. En hoe zorg je dan voor dat die head-off, noem je het even, zo heet ze. De head-off, de security jongens en meisjes. Dat die dat kan. In I is vrouw en man natuurlijk, hè? Dat snap je.
Ja, daar hebben we een programma voor samengesteld. En dat is een leiderschapsprogramma wat we door de hele organisatie laten gaan met al die head-offs.
Okay.
Dus vorig jaar hebben we daar een gedeelte puur echt gericht op het stuk leiderschap. En hoe ga je om met je mensen, met moeilijke gesprekken, hoe sta je voor de groep, dat soort dingen. En dit jaar is die groep uitgebreid en zij hebben ook het programma uitgebreid. En zijn we bezig met een stukje organisatiebewustzijn, mensbewustzijn, teambewustzijn. En hoe ga je nu echt daadwerkelijk om met de verandering?
En wat bedoel je dan met bewustzijn?
Nou, het bewustzijn dat mensen begrijpen wat de impact is van een bepaalde keuze op de organisatie of op een team of op een individu. Dus als ik ervoor kies om als team een bepaalde koers te gaan varen, maar wat betekent dat voor de mensen? En daar gaan we ze bij helpen door of inspiratiesessies te geven of trainingen aan te bieden of samen met elkaar intervisies daarover te hebben. Zodat ze allemaal die bagage krijgen om dat op een goede manier te doen.
Ja. En nou zit ik gelijk te denken, je zit dus in een team van mensen die ongeveer hetzelfde vak hebben. Dus dezelfde specialisme, misschien is dat een beter woord. Daar zit een head-off op. Die moet daar ook verstand van hebben. Want anders snapt hij helemaal niet wat mensen aan het doen zijn. Of zeg je nee, dat moet iemand zijn die het leuk vindt om die mensen een stap verder te helpen. Dus daar kan ook gewoon iemand op zitten die echt geen flauw benul heeft wat data security gedoe is.
Klopt, ja. We hebben een mengeling. En we hebben inderdaad collega's die supergoed begrijpen wat inderdaad de medewerkers in dat team doen en wat die technologie inhoudt. Maar ik ben van mening dat het niet uit moet maken. Want je kijkt naar de mens, je kijkt naar de verandering en je kijkt wat je mensen en je team wat ze nodig hebben. En dan maakt het niet zo heel veel uit met welke technologie ze aan het werk zijn of wat precies de uitdaging is.
Okay.
Omdat we weer andere mensen in de organisatie hebben die ze daarbij ondersteunen als ze daarin vastlopen. Jij faciliteert.
Oké. En wat jullie zijn hiermee bezig.
Mm-hmm.
Jullie doen het vast heel goed. Want anders zou Arjen jullie niet uitgenodigd hebben. Dus dat toch, Arjen?
Ja, absoluut. Ja.
Oké, dus ze doen het goed. Wordt al heel goed. Nou, compliment. Hartstikke goed. Hebben ze die binnen. Wat voor effect zie je daarvan? Want ja, ik bedoel, IT is natuurlijk, arbeidsmarkt is krap. IT-markt nog veel krapper. Wat voor positieve effecten heeft dit op het aantrekken van mensen, het behouden van mensen? Nou, al die dingen waar de gemiddelde organisatie een probleem heeft nu.
Ja, wat ik nu vooral merk is dat er... ik was bijvoorbeeld vanochtend op kantoor en kon mijn auto niet parkeren, omdat het dus hartstikke druk op kantoor was. Dus de effecten
zijn... Is dat een goed teken?
Ja, dat is een supergoed teken. Ja, ja,
want ik zou zeggen, die moeten bij de klant zitten, maar dat is dus niet
nee,
zo.
Nee, want maandag is vaak voor teams een kick-off hebben ze hun teammeetings.
Ja.
En dat was voorheen voornamelijk online. En nu ontmoeten ze elkaar dus in de kerk. Ons kantoor is een kerk, vandaar dat ik de kerk zeg. Dus de mensen zijn veel op de kantoren. Dus ik merk veel meer verbinding, dat ook mensen elkaar zien, dat ze ook veel meer met elkaar ondernemen, dat ze ook met elkaar dingen beet gaan pakken als ze vastlopen in hun werkzaamheden. Dus daar zie je weer de duo's of de buddies ontstaan om dingen te gaan verbeteren. Dat ervaar ik enorm. Ik ervaar ook een betrokkenheid in dat mensen graag willen meedenken en heel graag willen laten weten wat er beter kan in de organisatie en daar ook een aandeel in nemen.
Ja.
En wat ik ook ervaar is dat ook heel veel initiatieven opgestart worden vanuit collega's. Die zeggen, hey, we vinden het leuk om dit met elkaar te gaan doen. En daarmee dragen we een steentje bij aan. En dat zijn ook initiatieven die ik veel zie ontstaan.
Ja, en dan zeg ik even heel flauw. Dat is al hartstikke mooi.
Mm-hmm.
En merk je ook dat jullie mensen langer bij jullie blijven dan, misschien gemiddeld is in de industrie waar je in zit. Merk je ook dat jullie aantrekkelijk worden voor anderen, omdat die leuke collega's die allemaal aan het bubbelen zijn van de energie, dat dan weer een andere vertellen? Merk je daar ook effect van?
Ja, ik merk dat laatste merk ik enorm inderdaad, dat het wel als een olievlek werkt. Dus op het moment dat er dan inderdaad nieuwe collega's zijn, dat die weer andere collega's ook weer beter binnen weten te halen door de ervaringen die ze inderdaad bij ons hebben. Over het algemeen is het inderdaad het gemiddelde cijfer ook wel echt hoog, dat medewerkers bij ons. We hebben inmiddels vieren we ook jubilea van 15 en 20 jaar. Dat is voor ons best wel uniek. Dus dat ervaar ik ook wel. Afgelopen jaar was wel een jaar van veel beweging na coronajaren. Dus als het gaat om het vertrekkende collega's, hebben we daar afgelopen jaar wel wat last van gehad. Maar zie je nog steeds wel een hele vaste kern van mensen zitten die uiteindelijk een soort van pilaren vormen in je organisatie en daarmee dus langer verbonden zijn aan je organisatie.
Ja. Wat is de ontwikkelingsuitdaging die er zit? Dus waar is de ruimte?
Ja, het enerzijds het wel aan het vinden van nieuwe mensen in bepaalde specialismen. Bijvoorbeeld architectuur of zo. Daar hebben we hele specifieke specialisten nodig. En daar is gewoon krapte in de markt. De uitdaging is toch ook wel om toch nog steeds die elke keer weer leuke en goede dingen te bedenken, waardoor je die medewerkers blijft binden. Dus iets wat vorig jaar goed werkte, dat hoeft niet zo te zijn dat het dit jaar weer goed werkt. Dus je zult je moeten blijven ontwikkelen, dingen moeten blijven bedenken. En enerzijds we kijken naar de resultaten van het medewerkersonderzoek, daar de juiste dingen uitpakken met je medewerkers, om zo ervoor te zorgen dat ze inderdaad verbonden blijven.
Ja. En in dat zeg maar dat ontwikkelen van dat teamleiderschap, hè, waar we natuurlijk nu ondertussen snappen dat heel belangrijk is voor het behoud en zeg maar ook het aantrekken van mensen. Waar zit de uitdaging in dat ontwikkelen van dat teamleiderschap? Een mooi programma, een nieuw programma, hartstikke goed.
Mm-hmm. Nou, dat het iets is wat echt alle, in ons geval alle heddels gaan oppakken. Dat er echt iets generieks in zit. Dat we allemaal wel een beetje dezelfde werkwijze met elkaar hebben. Dat is een belangrijk. En dat we daarin ook dezelfde processen volgen.
En waarom is dat belangrijk? Want het klinkt als een soort eenheid dat ik denk, eenheid. Nou, dat is meer mijn eigen afkeer.
Binnen die kaders vinden we het belangrijk dat ze krijgen wel ruimte om binnen die kaders dat te doen, maar wel dat het enigszins op eenzelfde manier is. Dus niet dat de ene collega met zijn jubileum van 10 jaar een reisje naar Zuid-Afrika krijgt en de andere collega krijgt helemaal niets of alleen een fles champagne.
Ja.
Precies.
Nee,
dus dat we in dat soort dingen daar wel uniformiteit in hebben. En ook gewoon hoe dat medewerkers daarin die gelijkheid ervaren dat heerst in onze organisatie. Dat
ja, want jullie hebben natuurlijk ook dat je, als je met, dit is het nadeel, misschien ook het voordeel, maar dat je cross-functionele teams hebt, projectmanager, consultant, we veranderen vaak meerdere klanten. Ja, dan wordt dat een heel moeilijk en mogelijk met een negatief effect vergelijk op het moment dat je dan dus een andere aanpak kiest. Dus jouw persoonlijke stijl kan natuurlijk heel goed passen bij. Dat moet authentiek zijn, anders geloven mensen het niet, de manier hoe je je team aanstuurt. Maar ik kan me voorstellen dat jullie bepaalde ideeën over standaardisatie, of in ieder geval iets van een kader hebben gezet. Van zo willen we het in ieder geval inrichten. Omdat je anders verlies je natuurlijk dat mensen inderdaad de ene keer een champagne krijgen waar iemand anders helemaal in de watten gelegd is. En mensen gaan toch met elkaar praten. En nog sneller als je zo door de hele organisatie werkzaam bent.
Maar ook hoe je bejegend wordt, toch? Ook hoe je de ruimte die je krijgt. Hoe je met je, als er één team swingt als een dolle.
Ja.
En je komt inderdaad in dat projectteam terecht. En je vertelt wat je allemaal leuk als team aan het doen bent. En welke plannen je hebt. En hoeveel ruimte er voor ideeën is en ontwikkeling. En die ander die denkt, bij mij niet.
Precies.
Want dan krijg je ongelijkheid. En dat is natuurlijk ook heel gevaarlijk, hè? Je kan beter iedereen slecht behandelen dan maar een deel. Ja, dat klinkt onaardig. Want als er ongelijkheid is, dat vinden we als mensen natuurlijk helemaal heel vervelend.
Precies, ja. En dat zorgt voor een vertrekkende collega.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Maar het is wel ingewikkeld. Want dan moet je wel heel scherp op zijn dat dat teamleiderschap niet hetzelfde, maar wel dezelfde intentie en hetzelfde gevoel een beetje met zich meedraagt.
Ja. En daar draagt dat programma aan bij, waarbij we met regelmaat samenkomen. En het meest sterke vind ik daar onze intervisies in. Waar dan ook een intervisie gepland is met echt bijvoorbeeld iemand die, bijvoorbeeld vanuit mijn rol, waarbij ik alleen maar kijk echt naar de mensen en de cultuur binnen onze organisatie. Nou, hoe pak je nou bepaalde dingen aan? Dan gaan we het ook alleen specifiek over die onderwerpen hebben die bij dat stuk ook horen.
Ja.
En daar horen ze elkaars voorbeelden, daar inspireren ze elkaar en dat nemen ze vervolgens weer mee. En dat helpt wel om iedereen op een bepaald, in ieder geval een bepaalde mindset mee te geven, een bepaalde level mee te geven. Maar dit is hoe wij het doen bij Wortel.
Ja. Ja, en dat borrelt een ingewikkelde vraag bij me op. Namelijk, dat teamleiderschap is heel belangrijk. In ieder geval eenzelfde intentie en eenzelfde gevoel is belangrijk. Hè. Het mag een beetje anders zijn, maar het moet niet dat de een heel veel ruimte geeft en de ander is heel directief. Want dan gaat het vanzelf mis. Hè. Dan krijg je dat je andere stromingen krijgt. Nou, stel je nou voor, en misschien heb je wel een ervaring mee, maar stel je voor dat je merkt dat een teamleider, die is gewoon niet goed. Die zit niet op de goede plek, die is niet aan het doen waar die goed in is. En sterker nog, die is eigenlijk het tegenovergestelde aan het doen van wat jullie belangrijk vinden. Dus die is directief, die is, ik kan het bijna niet bedenken omdat ik er totaal niet in geloof, merk ik zelf. Hè? Nou ja, alles wat je niet wil.
Ja.
Wat doe je dan?
Ja, daar ga je het gesprek aan met die medewerker. Dus in dit geval met die head-off. En dat zal zijn, dat begint met feedback geven. En daar waar nodig gaat daar coaching bij gezet worden.
Ja.
Als ook de medewerker daar absoluut voor open staat. Maar ja, dat begint met feedback geven in ieder geval. En aan de slag met een verbeterplan. Dus wat we in dat soort gevallen eigenlijk altijd doen is, nou, je geeft feedback en je vraagt van, hey, hoe gaan we dit aanpakken? Wat heb je nodig om vervolgens wel goed in die rol te komen? En dat kan enerzijds zijn dat diegene zelf bedenkt van, oh ja, dit is wat ik nodig heb. En als diegene het niet weet, dan gaan we echt ondersteunen. Dan komt iemand bij of dan wordt er een coach bij gezet of wat dan op dat moment nodig is.
Ja, en al die tijd ondertussen is dat team aan het leiden, zeg ik even onaardig.
Nou, dat hoeft niet per se. We hebben bijvoorbeeld ook een performance coach in onze organisatie en die zetten we er dan tijdelijk bij. Dus dan is er bijvoorbeeld een team meeting of wat dan ook. En dan zeggen we, hey, wil je bij die meeting eens extra bij gaan zitten? Of we fluisteren hem dat in. En dan weet diegene ook, ik moet even mijn oren en ogen de komende periode extra openzetten voor dit team of voor deze medewerker.
Dus een soort interne adviseur coach die werkt gewoon bij jullie.
Ja.
En die wordt ingezet op de momenten dat jullie het belangrijk vinden. Of dat die teamleider denkt van, nou, ik kan wel een beetje hulp gebruiken.
Precies.
Slim.
Ja.
Ja, heel handig.
Maar ik denk wel, nou, tenminste, ik heb dus misschien wat kritisch over het profiel wat jij schetst, Glenn. Maar de missie van Wortel is, tenminste vooralsnog, zolang ik het weet, we empower people. En ja, de mens staat al centraal in alles wat jullie doen. Dus ik denk wel dat, als je die missie wil leven, dan ga je ook op die manier in die organisatie aan het werk. Dus op het moment dat je bij jullie komt, geloof je hierin. Anders dan was je hier niet gekomen. Ja. En ja, misschien zit er een afweging tussen, ga ik bij een grote tent of ga ik bij een wat kleinere organisatie. Kijk, Wortel is geen multinational met 15 kantoren. Nee, daar zijn vast IBM. Ook wel consultancies die je kan vinden. Maar je kiest denk ik heel bewust voor een organisatie waar jij als persoon centraal staat. Ja. En ja, ik vraag me af of averechts gedrag, dat kan altijd, maar dat zal minder snel een oorsprong vinden op deze manier.
Omdat de cultuur al zo sterk is.
Nou, precies, je bent niet voor niks head of people and culture. Dus ik zie die combi, jij zei het een beetje als grap in het begin van HR, is die veranderen heel snel naar people and culture. Maar ik vind het een hele positieve ontwikkeling, want gelukkig zegt iemand nu, wacht, ik trek de cultuur ook naar me toe en ik ga daar ook iets op ontwikkelen. Dus de mensen vormen voor ons de organisatie en de cultuur waarin wij werken. En ja, dan is ook een beetje de vraag, hoe is die persoon hier ooit binnengekomen misschien, toch? Als je zo, ik vraag me af of dat door het hele proces heen komt, als je al deze pijlers onder je organisatie hebt liggen.
Ja, want dit heeft er, dit gevoel, het geloof in de mens, dat heeft altijd bij Wortel erin gezet.
Ja, altijd. Ik weet niet beter.
Ja.
Ja.
Ja, dat is aan de ene kant onwijs mooi.
Ja.
He, dus voor jullie is dat heel mooi, want dat is een hele sterke cultuur. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt, ja, maar bij ons is dat niet zo. Maar we willen wel die kant op. En dat maakt het natuurlijk wel ingewikkelder. Ja, hoe dan? Ja, dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Natasja van Doorn van, daar wil ik toch eigenlijk wel bij zeggen, Director of People and Culture. Dan gaan we een beetje ook de marketing doen van die nieuwe term. Tenminste voor mij enigszins nieuw. Bij Wortel en Arjen Swank van Effectory bij elkaar. Ja, Natasja, bij jou even beginnen. Ik probeer een beetje de skepsis in mijn hoofd te organiseren om tegen jou te zeggen, ja, Natasja, maar jullie hebben die cultuur al en dat geloof in mensen en ruimte geven en ontwikkelen en dichtbij organiseren en nou, al die dingen waar we het net over gehad hebben, dat hebben jullie al. Maar als je dat nou niet hebt nog niet hebt in je organisatie, maar je wil wel die kant op, wat zou je mij dan adviseren?
Een kleine nuance nog. Het is er wel, maar een cultuur verandert ook continu. We hebben te maken gehad met overnames van andere landen. Een land als België. Oh. Ja, dan heb je met hele andere dingen te maken. Dus het is wel een cultuur die
continu... Jullie hebben een partij in België overgenomen.
Ja, ja, precies.
Ja, en daar is de cultuur heel anders dan in Nederland.
Ja, en we hebben ook overnames in Nederland gehad. En ook daar zijn heel veel culturen samengekomen. Dus het is, het is wel zo dat er heel veel... Als het gaat om kijkend naar de mens. En we vinden de mens het belangrijkste. En die staat centraal bij ons. Ja, dat is, staat al 25 jaar voorop. Alleen alles daaromheen. En wat dat dan betekent. En wat we daarvoor moeten doen. Dat is iets wat continu verandert. Dus ook voor ons. Dus het, ook wij moeten ieder jaar nog heel lang blijven werken. Om die cultuur rechtop te laten staan.
Ja, oh, mooi. Ja, mooie, mooie toevoeging. Nou België, hartstikke leuk. Leuk voorbeeld. Neem je een bedrijf over. Die werken misschien op een totaal andere manier. Of enigszins op een andere manier. Hoe zorg je dan dat waar jullie in geloven daar ook terecht komt?
Ja, dat is vooral voor een land als België heel veel in samenspraak doen. Begrijpen hoe zij werken. Uitleggen hoe wij werken. En daarbij ook kijken. En daar dat hebben wij tenminste gedaan. Gekeken van oké, hoe kunnen we het beste van beide werelden samenbrengen. Aha. Dus dat betekent in sommige gevallen dat we in Nederland dingen echt anders zijn gaan doen. En andere dingen zijn we uiteindelijk dus gaan implementeren in België. Om zo ook dat, en dat helpt uiteindelijk weer om de culturen samen te brengen. En de mensen samen te brengen. Want we kunnen er met onze bulldozen vanuit Nederland overheen gaan. Yeah. Maar dat is niet wat werkt. En daarmee houden we niet ook daar de mensen verbonden aan de organisatie. Dus daar zoek je naar het beste van beide werelden.
Dus het, als ik het vertaal voor mezelf, hebben jullie tegen elkaar gezegd. Volgens mij hebben we iets van elkaar te leren. En dat gaan we kijken wat dat is.
Precies.
Zonder te zeggen wat jullie vinden vanuit het grote botten Nederland dat er zou motten.
Precies.
Interessant.
Dat. Ja, ja.
Ja, mooi. Dat teamleiderschap, hè? Als je daar nou meer, als je daar meer aandacht voor wil hebben in de organisatie, Arjen, hoe zou je daar stappen in kunnen gaan zetten zonder dat het gelijk weer gaat klinken als een soort van programma, want dat vind ik altijd een beetje eng.
Ja, nee, dus begin met een programma, dat lijkt me het belangrijkste. Nee, dat hoeft helemaal niet. Volgens mij is het het begint wel bovenin, even in de originele, traditionele organisatievorm, begint het bij je directie of bij degene met de uitspraak, volgens mij kunnen wij minder doen vanuit ons. Wij gaan de lijn uitzetten of we gaan de toekomst, de stip op de horizon duidelijk communiceren, continu blijven herhalen waarom doen we wat we doen en wat willen we bereiken met elkaar. En we zetten die stip steeds een beetje verder en daarom doen we de volgende zaken. En verleggen daarna naar de mensen die in de teams eigenlijk de leiding zouden moeten nemen of kunnen nemen.
Yeah.
Want ik denk dat het belangrijkste is, en dat zie je in organisaties die traditioneel groeien door bijvoorbeeld mensen te bevorderen tot manager. Daar zie je dat op een gegeven moment ontstaan er een soort waterhoofden van leidinggevend kader. Dus de mensen moeten het werk doen. Dat wordt via allerlei kleine radertjes doorgespeeld helemaal naar het niveau van de vloer, zeg maar, zoals het dan nog heet. Ja, en ik geloof er wel in dat je dat kan weghalen door te zeggen, we gaan in een veel dynamischer teamstructuur werken. We gaan af van ons hele middenkader, ons leidinggevend kader. Een head-off of een teamlead of iets dergelijks heeft denk ik ook een andere verantwoordelijkheid. Dus je kan zeggen, jij bent verantwoordelijk voor de output, voor het resultaat en voor de ontwikkeling van je mensen. En wat gaat daaraan ten grondslag liggen? Voor het grootste gedeelte zorgen dat die hun werk goed kunnen doen, dat die zich goed kunnen ontwikkelen en dat je het vertrouwen geeft, joh, jij gaat het voor ons doen. Dan heb je niet een soort instructieve manier nodig waarin je het steeds afvinkt, wat toch een beetje het middenkader steeds verzorgde.
Ja.
Controle op de input.
En dan zeg ik even heel flauw, hè? Nu ben je inderdaad vakgenoot van Natasja. Ben je ook, alleen je heet nog steeds HR-directeur. Dus je moet je naam nog eens een keer gaan veranderen. En dan denk je, ja, dat is te vroeg. Dat ga ik nog niet voor elkaar krijgen. Daar hebben we nog niet de juiste directeur of CEO voor zitten. Maar ik wil daar eigenlijk wel mee aan de slag. Kun je ook zeggen, ik pak een deeltje van de organisatie, want er zit bij ons een business unit directeur of en die gelooft erin of die snapt het wel. En daar gaan we stiekem, guerrilla-style beginnen.
Wat ik nu zie in de praktijk is dat de meeste organisaties met iedere organisatieverandering zo beginnen. Ja. Dus dat ze zeggen, alles in één keer, nou, dat gaan we nooit redden. Dus we beginnen eigenlijk en dan laten we zien wat de waarde is. En dan groeien we de organisatie in. Een beetje vroeger was dat het olievlek effect. Maar goed, olie gaat de wereld uit. Ja, dus dat duurt niet lang meer dat we die metafoor kunnen gebruiken. Maar, dus langzaam groeit het erin. En er zijn zeker weten in iedere organisatie ambassadeurs. Zo'n business unit director die zegt, top, geef mij meer vertrouwen. Dan ga ik het met de teams die binnen mijn, binnen mijn afdeling, binnen mijn business unit zitten.
Ja.
Maar ik denk ook dat je bij jezelf moet nadenken. Oké, gaan wij het nog wel redden? En dan heb ik het niet over een half jaar, maar naar de toekomst toe. Als we niet veel dynamischer gaan werken als organisatie. Als wij nog steeds onze organisatie uittekenen in een harkje met top level en een beetje tussenlaag en een onderlaag. Gaan wij het dan nog wel redden met elkaar? Zijn wij nog dynamisch genoeg om in te spelen op de veranderende vraag van de markt? En je zag dat tijdens die coronapandemie, toen de vraag dus heel snel veranderde en klanten ook heel snel andere eisen kregen, dat heel veel organisaties snel ineens een verandering er wel doorheen kregen. Want wow, het was ineens business critical. En dat wordt, heb je het dan al geprobeerd? Hè? Heb je het al gepilot? Ja, top. Dan kun je dan laten zien, dit werkte, dit niet. We hebben het geprobeerd binnen dit team. En dat gaan we nu uitrollen over het geheel.
Ja.
En heb je ook een paar eerste ervaringen. Werkt het wel of niet voor bepaalde klantgroepen bijvoorbeeld? Dus ik geloof daar heel erg in.
Ja.
Stel je voor dat als je met één team begint, maak het even lekker klein en overzichtelijk. Iedereen is al hartstikke druk. Eén team. 8 mensen. 1 team lead of een coördinator. Of nou ja, dat heeft meestal voorkomen we ook dat we mensen dan managers noemen. Want dan moeten ze meer betaald krijgen volgens de CEO. Dus daar geven we dan weer een leuk ander titeltje aan. Één zo'n team om eigenlijk op te experimenteren. Laten we eens met elkaar een plannetje bedenken wat we dan voor dat team zouden kunnen gaan doen om dat team beter te maken. Wat zou je erin stoppen?
Ja, ik zou heel erg kijken naar enerzijds de talenten van de mensen in het team.
Oké, dus dat scherp krijgen überhaupt?
Precies, dat scherp krijgen. Ik zou ook heel snel buddies creëren in het team, waarbij ze dus sneller van elkaar gaan leren, vragen aan elkaar kunnen gaan stellen en dus elkaar meenemen in de dingen die ze doen.
Ja.
Beginnen met feedback geven. Al is het maar heel erg klein. We hebben dat omgedoopt naar tops en tips geven aan elkaar. Nou, begin eerst eens met tops. Dat je dingen gaat benoemen en ook dat mensen leren om dat te ontvangen. Want dat is vaak ook nog een kunst.
Oh, dat is wel mooi. Dus feedback leren geven, beginnen met alleen maar positief.
Ja.
Dat vind ik slim bedacht.
Ja.
Ja.
Daarmee te beginnen. Dan daarna die tips. Gewoon eens in duo's. Ga dat eens met je buddy proberen. En ga dat ook dan vervolgens eens uitbreiden. Dingen organiseren rondom kennissessies, dingen organiseren rondom leuke dingen door gewoon doen, plezier maken met elkaar. Dat zorgt natuurlijk ook
dus voor vakinhoudelijk dingen doen, dus dingen met inhoud vanuit je werk, met je expertise en maar ook gewoon leuke dingen doen.
Ja, ook precies, activiteit ondernemen.
Het mooie is dat die teamlead, die heeft nog niks gedaan. Die is nog niet geholpen. Tenminste, die heeft wel geholpen met wat hij moet doen of waar hij bij zou kunnen helpen. Maar hoe gaan we die leidinggevende, ik kan me een rot woord. Hoe gaan we die teamleider nou helpen?
Ik ben het niet helemaal met je eens in dit geval. Want Natasja schetst wel iets wat echt wel raakt aan dat vertrouwen wat we in het begin al benoemden. Die feedbackcultuur gaat alleen maar komen als je in vertrouwen met elkaar dit soort dingen kan bespreken. En dat is toch echt wel de rol van die teamlead. Dus dat wij dit open met elkaar kunnen bespreken als het moeilijk wordt of gefaciliteerd door de teamlead, ligt wel echt bij de verantwoordelijkheid van de lead. En je ziet dus ook.
Eens. Snap ik. Maar hoe gaan we diegene nou helpen om dat te kunnen? Want dat is best ingewikkeld. Dus wat is onze handreiking naar die teamlead? Om die teamlead te helpen?
Veel hulp. Bij jullie zit dat in de coaches, denk ik.
En vanuit People and Culture. Dus bijvoorbeeld wat we nu aan het organiseren zijn. Deze maand zijn er een aantal sessies waarbij die head-off echt meegenomen wordt door bijvoorbeeld iemand van recruitment. En dat noemen we dan een inspiratiesessie waar die uitgelegd wordt hoe de processen zijn, welk mandaat die heeft, wat er wel mag, niet mag. En dat doe je eigenlijk vanuit iedere laag in de organisatie. Zodat die vaak heeft de medewerker namelijk wel of de head-off ook al ervaren hoe het gaat, maar niet vanuit die positie. Dus je gaat diegene meenemen. Zo werken we op het gebied van recruitment met elkaar. Dit is wat we van jou verwachten. Dit mag jij en dit niet. Hierbij heb je beslissingsbehoeftijd over of niet. Dat soort dingen ga je doen.
Kaders, dus duidelijk maken wat je speelveld.
Precies, van alle mensen die dus eigenlijk faciliterend zijn aan het team. En aan de andere kant, wat ik zou doen is echt aan de slag gaan met een soort van leerpaden in een learning and development systeem of wat je dan als organisatie ook gebruikt, waarbij ja, medewerkers ook heel veel inspiratie kunnen opdoen op hun manier, wat bij hun past. Ja. Of dat nu video's zijn, podcasts zijn, of dat is naar inderdaad een training volgen, ja. Maar wat bij die medewerker vervolgens past.
Hm. Oké. Coaching hoorde ik wel zeggen.
Ja, volgens mij maak je niet veel gebruik van vorm, maar ook expertise coach en zeg maar gewoon mensen die vanuit hun professie met jou scherper kunnen krijgen, veel in je ontwikkeling kunnen helpen. Want
nou, dat vond ik eerlijk gezegd een hele mooie van wat jullie doen, Natasja. Omdat je, als je iemand zeg maar zelf laat worstelen met wat heb ik nou eigenlijk te verbeteren, is best wel ingewikkeld in je eentje. Dat is veel makkelijker om dat samen te doen. Zeker. Met je team kan je het natuurlijk doen. Ja. Je kan bij je team feedback opvragen. Heb je ook leuke tools voor trouwens. Bij Factory.
Ik ken er een paar.
Dat geheel terzijde. Maar zeker ook zo'n coach. Die helpt je natuurlijk gewoon door je vragen te stellen. Waardoor je gaat nadenken. En in je eentje nadenken is toch ingewikkelder dan met z'n tweeën.
Ja, klopt. En daar helpen die buddies ook bij. Hè? Dus enerzijds inderdaad die performance coach die daar betrokken bij is. En waar wij ook veel gebruik van maken is gewoon een extern netwerk met onze vaste coaches. Dus als we zien van oké, deze head of deze medewerker loopt vast op dit onderwerp. Dan hebben we inmiddels genoeg in onze rugzak om te zeggen oké, ga eens met deze coach praten. En die kan met jouw leerdoelen formuleren om aan de slag te gaan.
Ik denk, Glenn, kijk, als je nu terug redeneert. Want ik kijk even naar onze world-class workplaces. Dus de mensen die waarvoor wordt gezegd, oké, jullie steken er bovenuit. Die hebben op een aantal aspecten hele hoge scores. Dat is engagement. Dat is op een NPS. Dus dan heb je het eigenlijk over, vind je je werk leuk en vind je de organisatie leuk waar je dat doet? Ben je loyaal aan die organisatie? En als derde, enablement. Dus dat zijn 1 miljoen mensen in Nederland bijvoorbeeld die zeggen, die vinden dit belangrijk als topic. Dus
enablement is eigenlijk, kan ik mijn werk wel doen?
Ja, word je voldoende gefaciliteerd. Maar ook word je geholpen. Dus niet alleen in je computer en zo. En in de spullen die je voorradig hebt. Dat is super operationeel. Maar juist tactisch of strategisch. Dus snap je waar je onderdeel van bent. Waar je naartoe werkt. Wat jouw werk bijdraagt aan het resultaat van de organisatie. Dat heeft allemaal te maken met enablement. En dat heeft die teamleider natuurlijk als geen ander kan hij dat faciliteren. Dus engagement zit heel erg in hoe werken we met elkaar. In vinden we elkaar leuk en hebben we een leuk team. Nou, dat kan je in dat team faciliteren. Dus je ziet elkaar iedere dag daarin. Hij of zij kan laten zien wat die organisatie voor jou kan betekenen. En om je loyaliteit te vergroten, zeg maar. Dus ook naar het product toe. Of omdat je gelooft in de missie en de visie van de organisatie. Dus die vertaling. En die kan het, die enablement vergroten. Dus ik denk dat je op alle aspecten kan laten zien, een teamleider draagt actief bij aan een succesvol resultaat voor je team. En daarmee, als iedereen in al die teams dat doet, aan je organisatie.
Ja, ja, en volgens mij is dat een van de dingen die we nog wel eens vergeten in organisaties. Dat op het moment dat jij je werk leuk vindt, een leuk team hebt. Maar in je werk zijn er dingen die eigenlijk tegenhouden dat je je werk kunt doen. Bijvoorbeeld, IT is onderbezet en je kunt gewoon dingen niet voor elkaar krijgen. Of die ene collega met die ene expertise, die heeft geen tijd voor je. Ja. Of HR heeft geen tijd voor je. Nou, zo bij Wortel natuurlijk nooit gebeuren. Maar dat soort dingen waar je geen invloed hebt, maar die je wel in de weg staan dat je je doel kan bereiken, is enorm frustrerend volgens mij. En heeft ook heel veel invloed op stress en dergelijke, maar ook op je welbevinden op je werk.
Ja, en andersom, op het moment dat je het goed voor elkaar hebt, dan zie je dus meteen de positieve aspecten in productiviteit, in klantrelatie, dus hoe mensen met hun klanten omgaan. Dus het is ook niet zo heel ingewikkeld eigenlijk, hè, meestal. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.
Nee, het is geen rocket science, dames en heren, maar het is wel.
Soms is het belangrijk om even te benadrukken waar je misschien wat meer aandacht aan zou kunnen besteden. En ik denk dat we dat in ieder geval vandaag wel weer hebben gedaan.
Met deze wijze woorden nemen we afscheid van Natasja van Doorn van Wortel. Meer informatie daarover even googlen. Wortel met dubbel L. En Arjen Swank natuurlijk van Effectui. Dankjewel Arjen dat je er weer was. Tot de volgende. Want we gaan gewoon gezellig door. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Je kunt er nog 500 plus beluisteren. En ondertussen zijn we erachter gekomen dat dat ook gebeurt. Want uit onze prachtige statistieken blijkt ook dat jullie heel veel oude afleveringen luisteren. Waarvoor dank. Tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.